Nou, even over dat boek dus, De Betonnen Droom. Als je zelf de Bijlmer in één zin zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen?
Ja, een goede vraag. Nou ja, een spannend experiment. Ja, dat zie je nog steeds eigenlijk, hè, want nu is het eigenlijk meer een multicultureel experiment. Maar vroeger was het natuurlijk een experiment omdat het een revolutionair plan was, de Bijlmer. Met enorme honing aan het kletsen, heel veel groene grote woningen, auto's die over verhoogde dreven reden. Het was allemaal heel vernieuwend.
Ja, en dat idee, dat was er toen. En ja, wat is er dan uiteindelijk van gerealiseerd? Want niet alles toch? Want volgens mij rijden er geen auto's over de, tenminste niet over de flats heen en dat soort dingen. Dus hoe is dat nu dan?
Nou ja, kijk, dus over de flats ook wel heel hoog zijn. Die flats zijn 11 hoog. Maar de verhoogde dreven zaten zeg maar vlak boven het voetgangersniveau, zodat je als voetganger nooit een auto tegen zou komen. En ook nooit dat je nooit ongeluk zou hebben. En gewoon kon balen door het groen. En die hoge dreven zijn er ook wel geweest. Hè. Alleen de grote sloop in de jaren 90 en eigenlijk tot 5% is doorgegaan. Daardoor zijn alle hoge dreven verdwenen bijvoorbeeld. En als je naar het originele plan kijkt, is het wel grotendeels uitgevoerd. Alleen het plan zag er op papier zo mooi uit. Alleen de werkelijkheid was, ja, het was duur om het te maken. En er is ook daardoor veel uit het plan geschrapt uiteindelijk, omdat er geld gewoon op was. Bijvoorbeeld, er moesten allemaal collectieve ruimtes komen waar mensen bij elkaar konden komen. Over politiek konden discussiëren, elkaar verheffen. Die collectieve ruimtes zijn er wel gekomen, maar dat waren bij de hele sobere hokjes gesteld. In het originele plan waren het hele mooie ruimtes.
Met de bedoeling dat die mensen ook echt samen zouden komen in die ruimtes, en dat is dus eigenlijk nooit echt gebeurd.
Nee, eigenlijk niet. Nee, dat is mislukt. Kijk, de maker van het boek dat ik heb geschreven gaat grotendeels ook over de maker van de Bijlmer. Dat is Siegfried Nassert, de stedenbouwkundige, een enorme idealist. En die wilde echt een wijk maken waarin de mens de stap vooruit zou gaan zetten. En dat stond eigenlijk in twee facetten. Het was privacy, dus in je flatwoning had je wijd uitzicht. Geen buren aan de voorkant, geen buren aan de achterkant, alleen aan de zijkant. En je keek uit op het groen en je moest eigenlijk op je blote voeten bij wijze van spreken in de lift stappen en dan naar buiten stappen en door het groen kunnen dwalen. Dus dat was het privacy element, maar tegelijkertijd ook collectiviteit. Dus je moest ook in de lift naar collectieve ruimtes kunnen gaan en daar de andere mensen treffen en dus elkaar helpen en verheffen.
Ja, je noemde net al even het woord idealist. Echt een ideaal voor de Bijlmer en voor de bewoners van de Bijlmer. Ja, was de Bijlmer daar eigenlijk echt ook een unieke wijk in?
Ja, dat is wel een unieke wijk. Ik denk wereldwijd is het gewoon een unieke wijk. Het plan is nooit te begonnen. Hier heb je het afstand bij de Westelijke Tuinsteden natuurlijk. Slotenvaart, Geuzeveld. Dat is al, dat was altijd op de chaos van de stad. In afstand. De stadswijk als de Jordaan, de Pijp, dat werd weer echt gezien als vieze wijken waar je niet wilde wonen. En de mens moest ruimte krijgen, de chaos moest bestreden worden. De Westelijke Tuinsteden was de eerste stap, maar de Bijlmer is veel extremer. De woningen zijn veel groter, de flats veel groter, veel meer groen. En bijvoorbeeld die verhoogde dreven, dat is echt revolutionair geweest. Dat had je nergens.
Ja, en je zei net al, uit die plannen van Sigrid Nassoet is uiteindelijk veel geschrapt. Was dat puur een geldkwestie?
Ja, dat was toch wel voornamelijk wel een geldkwestie, ja. Kijk, toen hij het maakte in de jaren 60, dat was echt de oorlog was echt nu achter de rug en de wederopbouw was geslaagd. Het waren gewoon hele optimistische tijden. En dat optimisme dat verdween langzaam. En die plannen waren al gemaakt. Dan neemt het geld het over. Hè. Industriële bouwers gingen die flats maken. En die kregen daar een bepaald bedrag voor. En die zeiden op een gegeven moment, dat contract is al getekend. En die zeiden op een gegeven moment, ja ho even, jullie betalen ons dit geld. Dit kan ik niet uitvoeren. Dus ga in dat plan maar de helft van de liften eruit schappen. Dus ja, daardoor krijg je elke flat veel minder liften. Waardoor meer mensen van die liften gebruik van maken. En de lift weer heel vaak kapot ging. En waar je daar loop je heel vaak op de trap. Dus heel veel pioniers, hè, er waren heel veel mensen. In het begin was de Bijlmer ontzettend populair. Die voelden zich een beetje verkocht. Die hadden die folders gezien. Hè. In die folders werd gesproken van een groot vondelpark waar je in ging wonen. Central Park, daar was het mee te vergelijken. Ja, toen ze eenmaal woonden, viel het toch wel tegen. En die mensen betrokken, waardoor je al heel snel leegstand kreeg. En ja, toen is de bel me van het ene probleem in het andere gerold eigenlijk.
Ja, en dus jij zegt eigenlijk ja, dat schrappen, gewoon dat aanpassen van het originele idee, dat heeft er dan eigenlijk voor gezorgd dat die... Ja, mislukken is natuurlijk een groot woord, maar dat werd wel veel gezegd.
Ja, nou ja, dat kan wel zeggen hoor. Ik heb het goed met de bel, maar het heeft gewoon hele slechte jaren. Want in de jaren 80 en 90 kwam je daar niet. Het was gewoon een hele veel criminaliteit, ontzettend veel problemen. Dus het, kijk,
was dat echt een no-go-zone toen? Of?
Ja, het was wel echt een no-go-zone. Zeker in de jaren 80. Hè. Je had een Sint-Heik in Amsterdam, daar had je heel veel heroïneverslaafden. Nou, er wilde toen burgemeester van Tijn van die verslaafden af. En die heeft toen de Zuid-Dijk laten schoonvegen meerdere keren. En wat deden de verslaafden? Die stapten op de metro en die kwamen in de Bijlmer uit. Want ja, dat was een kwartiertje verderop. En ja, er waren heel veel gebruikers in de Bijlmer. En ja, de gemeente dacht van, nou ja, het zit daar in de Bijlmer ver weg. Laat het daar maar even zitten. En dan gaan we dan wel kijken hoe we dat kunnen oplossen. Toen werd het wel een no-go area, ja, in zekere zin wel.
En nu is dat natuurlijk niet meer zo, maar zou de gemeente nog meer moeten doen om de Bijlmer een beetje van het imago af te helpen eigenlijk?
Ja, maar wat moet de gemeente doen dan? Voor mij wordt al heel veel in geïnvesteerd en ook kijk, het imago, het gaat al gewoon een stuk beter met de Bijlmer. En volgens mij is het imago van de Bijlmer niet zo slecht meer als het ooit was. Kijk, je kan niet 20, 30 slechte jaren zo in een paar jaar even uitwisselen. Dat heeft tijd nodig. Mm-hmm. Ja, nee, ik denk niet dat de gemeente daar heel veel aan kan doen. Ja, het moet gewoon goede initiatieven zijn. Maar dat moet ook uit de bewoners zelf komen. Naar mijn inziens doet de gemeente daar genoeg aan, hoor.
En die, we hadden het net al over, Sigrid Nasoet. Nou ja, die had natuurlijk die hele idealistische ideeën waar uiteindelijk heel veel niet van terecht is gekomen. Ja, is hij daar nou heel verbitterd door geraakt? Of hoe heeft hij dat daarna nog gezien?
Ja, absoluut. Kijk, je moet even, om het even in perspectief te plaatsen. Die man is geboren in Nederland, in hier midden in de tropen. Hè. En dat tropengevoel, die vrijheid, dat wilde hij ook met de Bijlmer realiseren. Dat je komt dwalen door het groen, wat ik al eerder zei. En zijn initiatief is geëindigd in de Japanse bezetting van Indië. En hij kwam toen aan de Burma-spoorlijn gewerkt. Heeft hij 3 jaar de dood in de ogen gekeken eigenlijk. En toen ging hij naar Nederland en ging de Bijlmer maken. Hij raakte bevangen door idealisme. En hij dacht van, nu ga ik iets goed voor de mensheid doen. En als het dan mislukt, en dat is ongeveer het enige project waar hij in zijn leven aan gewerkt heeft, is de Bijlmer. Ja, dan is dat wel pijnlijk voor hem geweest. Want tijdens mijn research van mijn boek kwam ik ook achter dat hij is in 1979 gestopt met werken. En hij heeft daarna nooit meer een stap in de Bijlmer willen zetten. En eigenlijk pas 7 jaar voor zijn dood, in 1998, is hij nog 1 keer teruggegaan. En toen keek hij de sloop in de ogen, want de Bijlmer werd grotendeels afgebroken. En het was voor hem wel zo'n teleurstelling. Natuurlijk, het was zijn levenswerk. En ja, dat is gewoon niet geworden wat hij ervan gehoopt had.
Ja, dus dat is dan toch hard. Maar gelukkig, ja, dat heeft er niet helemaal mee kunnen maken. Maar heeft de Bijlmer toch veel ontwikkelingen doorgemaakt. En is het nu wel een heel ander stadsdeel natuurlijk dan die periode die jij ervoor omschrijft. Is er nu tot slot nog iets, want ja, je hebt natuurlijk, ben nu helemaal in de Bijlmer gedoken. Is er voor jou nog iets naar boven gekomen dat je dacht van dat heb ik me eigenlijk nooit gerealiseerd over de Bijlmer?
Nou, kijk, dat begon eigenlijk al. Ik ben aan dit boek begonnen vanwege dat levensverhaal van de maker. Maar wat mij toch het meest heeft gefascineerd is dat die grote idealen die achter de buurt zaten. Toen ik vroeger naar de Bijlmer keek, dacht ik, ik wil daar nou wonen, de Bijlmer, lelijke beton. En als je dan ziet wat voor verhaal erachter zit en wat voor ideeën, grootse ideeën, dan is dat toch wel, ja, dat is zo'n groot contrast. Maar ook dat contrast vind ik ook ontzettend mooi. En dat als je zo naar die flats gaat kijken en naar de wijk, naar die idealen, dan krijg je er ook wel meer sympathie voor. En dan zie je de schoonheid er ook wel van. En dat is wel wat mij het meest gepakt heeft eigenlijk tijdens het schrijven van dit boek.
Ja, laatste vraag dan. Want wat zegt dat dan over die bouwkunde bijvoorbeeld, over architectuur, als je dan toch zo'n groot idee hebt? Is dat dan blijkbaar te groot? Kan je niet zo groot denken om zoiets neer te zetten? Is het dan toch een soort van naïeve utopie gebleken?
Ja, dat is heel makkelijk nu. Je moet het wel in perspectief plaatsen. Het was toch gewoon, beton was toen in de jaren 60. We wilden vooruit met de maatschappij. En maar het was achteraf te groot. En daar hebben we ook volgens mij van geleerd. Want als je nu naar Amsterdam kijkt, er wordt ontzettend veel gebouwd. Maar het zijn allemaal kleine projecten. En zo worden alles bij elkaar, zo komen er veel woningen bij. Er worden geen enorme reusprojecten als de Bijlmer meer gemaakt. Dat zal nooit meer gebeuren. Omdat, het is ook gewoon geleerd van de Bijlmer in dat opzicht. Dus het is, alleen daarom is het al goed dat de Belm ooit gebouwd is. Ik denk dat Amsterdam ook de Belm in dat opzicht moet koesteren. Het is ook een soort erfgoed uit de jaren 70, jaren 60, hè, dat optimisme. Als we er zo naar kijken en dan tegelijkertijd het multiculturele aspect van de wijk, dan heb je ook een hele gewoon een toffe wijk die zich onderscheidt van de rest van Amsterdam.
Helder. Daan Dekker, bedankt voor dit gesprek.
Geen probleem. Dank je.